Even de titel nagaan. Evangeliseren in de wereld van vandaag. In die titel zitten twee delen. De eerste plaats evangeliseren en in de tweede plaats de wereld van vandaag. Bij evangeliseren wou ik zomaar een paar dingen ter sprake brengen. Wat is evangelisatie? Wie moet dat doen? Hoe kun je dat doen? Wat is het doel van dat werk? Alles heel eenvoudig maar, uiteraard. En met de wereld van vandaag bedoel ik twee dingen. Dus ik kom toch aan drie punten, zoals u ziet. Ik overtref broeder Van der Wal. Die wereld van vandaag, in de eerste plaats de wereld van de moderne mens. De denkwereld. En hoe wij die mens nu kunnen bereiken. En in de tweede plaats de godsdienstige wereld van vandaag. Het theologisch klimaat waarin velen zitten of verstrikt zitten. En ook iets over het overnemen van bepaalde methoden. Die, dacht ik, niet helemaal naar Gods woord zijn en waar wij elkaar voor mogen waarschuwen. Het is mijn bedoeling om maar een paar woorden te stamelen, om met broeder Westering vanmorgen te zeggen, en niet dat u dan aan het eind zegt, jonge jongen, wat heb je toch veel meegegeven. Het gebeurde ergens in Amsterdam, tijdens straatevangelisatie. Een Marokkaanse jongen haalt zijn fiets van slot en wordt enthousiast begroet door een grijnzend gezicht. Hi, Jezus houdt van jou. Als de jongen hem verbaasd aanstaat, grijnst de evangelist breed. Oh, ik zie het. Jij bent helemaal niet gelukkig. Nee, jij bent niet gelukkig. Jij hebt Jezus nodig. Hij gaf zijn leven voor je. Broeders, ieder van u zal ervan overtuigd zijn dat het zo niet moet. Toch zijn er velen die denken dat ze alleen maar evangelisatie kunnen bedrijven op de toer van wat wij noemen de algemene verzoening. Jezus is voor jou gestorven. Hij heeft voor al je zonden betaald. Kijkt u de folders er maar eens op na die in uw gemeente gebruikt worden. Om te schrikken. Algemene verzoening. Ik hoop er straks nog even op terug te komen aan het eind. Want we hebben net gelezen, wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Wat is evangelisatie? Ik hoef u dat eigenlijk niet uit te leggen, ik stip het maar aan. Dan breidt u dat zelf maar uit, zou broeder Van der Sluis zeggen. U kent het woord waar het vandaan komt, euangelion, evangelie, blijde boodschap. En in het Nieuwe Testament, vooral bij Paulus, is het de boodschap van de verlossing door de komst van Jezus Christus in deze wereld. Evangelisatie is dus het brengen van de blijde boodschap van verlossing door het volbrachte werk van Christus. En de Bijbelse grond voor evangelisatie is de liefde van God tot het verlorene, de gevallen mens. Zo gezien is evangelisatie ten diepste pastoraal werk. Namelijk het zoeken van het verlorene. Verlorene, ook het verloren schaap. En het is God zelf die zoekt. En hij laat zijn liefde uitgaan tot een verloren mensheid. De kern van de stelling hebben we gelezen in Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Die blijde boodschap van verlossing is gericht aan mensen die verloren zijn. Zonder hoop in deze wereld. Die boodschap van genade en hoop staat haaks op het moderne levensbesef. Want om het evangelie echt als een blijde boodschap te kunnen ervaren, is ook zondebesef nodig. Zelfkennis. Godskennis. En veel mensen vinden nu eenmaal dat ze gelukkig zijn en dat ze er helemaal niet zo verschrikkelijk aan toe zijn. En daarom mist ook veel evangelisatie haar doel. Op dat zondebesef kom ik straks ook nog even terug. Als het gaat over de vraag of er nog een referentiekader is voor de boodschap van het evangelie bij de moderne mens van deze tijd. Want je kunt het evangelie niet zomaar droppen bij de moderne mens. Hi, Jezus houdt van je. Zinloos. Daar is een duidelijk adres nodig. We zullen die moderne mens moeten kennen en weten hoe hij denkt. Om het zo eens te zeggen, een landingsbaan zoeken voor de boodschap die we willen brengen. Om de boodschap van het evangelie tot zijn recht te laten komen, is het nodig de mens te plaatsen in zijn juiste positie voor God. Hij moet zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Net als bij het evangelie, is het de Heilige Geest die mensen ervan overtuigt dat ze op de verkeerde weg zijn. Hij is het die de wereld overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dikwijls heeft de Heilige Geest al van tevoren een soort voorbereidend werk gedaan. En kan de evangelist, zo noem ik nu even tussen aanhalingstekens degene die met evangelisatie bezig is, volstaan met het brengen van de boodschap, de blijde boodschap, zoals bijvoorbeeld Filippus aan de kamer. Filippus opende zijn mond en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hij hem Jezus. De kamerling had de schrift al gevonden en naar gezocht. God had die behoefte al in zijn hart gewekt om hem te leren kennen. In de meeste gevallen zal de evangelist beide elementen van de boodschap moeten brengen. Het negatieve, dat wij zondaars zijn en verloren liggen voor God. Toorn Gods blijft. En het positieve, dat de redding mogelijk is in het dure bloed van Jezus Christus. Vanuit de leef- en denkwereld van de mens die je wil bereiken, moet aangetoond worden dat het hopeloos met hem gesteld is. En wie kan dat? Via een gesprek zou je kunnen zoeken naar insprekingspunten. En die zullen nogal verschillend zijn of je nu een moslim voor je hebt. Of een totaal geseculariseerd iemand. Die fase van pre-evangelisatie is van cruciaal belang. Een schoolvoorbeeld hiervan is de preek die Paulus hield op de Areopaag in Handelingen 17. Paulus begon op de Areopaag niet direct met Jezus, zoals die evangelist waar ik mijn leven mee begon. Hij nam zijn uitgangspunt in de ervaringswereld van de luisteraars. Het altaar van de onbekende God. Om vervolgens te verkondigen wie die onbekende God is. En aan het slot van zijn preek, dat tegelijkertijd het hoogtepunt ervan is, verkondigt hij die man die God verordineerd heeft tot een oordeler van levenden en doden. Paulus spreekt dus in zijn eerste preek tot de Atheners al over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Zonder overigens nog direct zijn naam te noemen. Maar hij noemt wel de opwekking uit de doden. En als er iets haaks stond op de ideeënwereld van de Griekse oudheid, dan was dat wel de leer van de opstanding der doden, dat weten we. Hij spreekt ook eerlijk over het komende oordeel. Hij komt dus in zijn toespraak verrassend snel ter zake en deinst er niet voor terug om ook aan zijn gehoor ergerniswekkende zaken naar voren te brengen. In sommige situaties is er geen enkel besef van God of vijandschap tegen God. Soms is er enig besef van God als een soort opperwezen. Er moet wel iets zijn, een bestuurder van deze wereld en ook een besef van goed en kwaad. Heel wat gemakkelijker wordt het als er al een positieve houding is ten opzichte van het christendom. En een bereidheid om de Bijbel te lezen. Zeker, dan is er nog geen begrip van het evangelie. Of een herkennen van de lijn van de Bijbel naar het persoonlijk leven. Laat staan berouw over de zonde of een echt kennen van God. Maar dan is er wel een aangrijpingspunt. Ik kom even tot de vraag, wie moet dat werk nu doen? Wie moet er evangeliseren? Evangelisatie is geen hobby van een paar enthousiastelingen die deze taak vrijblijvend uitvoeren. Maar, en dat zal u niet verbazen, het is de taak van de gemeente van Christus in deze wereld. Iedere christen is een getuige van Christus en als zodanig betrokken bij evangelisatie, zondag 12. De snelle uitbreiding van de eerste christelijke kerk is veroorzaakt door het spontane getuigenis en de goede levenswandel van de levende leden van de gemeente. Daar ging een enorme werfkracht van uit. Hun levenswandel werd gekenmerkt door de trouw aan Gods gebod, opkomend vanuit de liefde tot God, naar buiten komend, uitkomend in een liefdebetoon, in een dienstbetoon. De belangeloze dienstvaardigheid riep om respect en werkte overtuigend. De trouw aan de Heer Jezus, zelfs tot aan de marteldood toe, liet zien dat het niet zomaar ging om een bepaalde godsdienstige ideologie. Er was blijkbaar echte wederliefde voor iemand wiens liefde meer waard was dan het leven. Niet de georganiseerde actie of campagne, maar de levenspraktijk was het beste evangelisatiemiddel in de eerste eeuwen van de christelijke kerk. En broeders, dat is het nog. Dat is het goedkoopste, het meest effectieve en wat nog belangrijker is het, de meest bijbelse vorm van evangeliseren. Het bespaart tijd, vergaderingen en veel geld. En het is ook zo goed voor de gemeente zelf. Uiteraard zal het nodig zijn om de gemeente daarop te wijzen en te onderwijzen vanuit de schrift. Het gebed om de Heilige Geest, opdat er zeker mag zijn, zekerheid mag zijn in het geloven en vrijmoedigheid mag zijn in het getuigen. Nodig is vervuld te zijn, de Geest van Christus. Dus het gaat er helemaal niet in de eerste plaats om dat er allerlei commissies zijn die het voortouw nemen, maar dat de gemeente bestaan mag uit levende leden en dat alle levende leden in hun getuigenis en levenswandel iets laten zien van de liefde tot Christus. En de liefde van Christus tot zondaren. Een soort uitstraling daarvan. Levende leden van de gemeente. Ook vrouwen? Natuurlijk. Ambtelijk? Natuurlijk in het ambt van alle gelovigen. En ik denk even aan de Samaritaanse vrouw. Jezus ontmoet haar. Hij ontdekt haar aan haar zonden. Hij openbaart zichzelf als de middelaar. En wat zegt ze dan? Jongen, waar ben ik rijk? Nou ga ik naar huis en dan ga ik eerst eens een paar uur van mijn rijkdom zitten genieten. Nee. Ze gaat naar Sychar. En ze roept het uit. Kom, zie een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Vanuit de ontmoeting met de levende Christus is er de drang om het anderen mee te delen. Levende getuigen. U weet, onze gemeenten bestaan uit kaf en koren. Dat is niet anders. De Heer zegt zelf van het Koninkrijk Gods dat het zo is. Goede en kwade vissen. Doden kunnen niet getuigen. Wat ze gehoord en gezien hebben, want dat is getuigen. Dan spreek je als een blinde over kleur. En waar dat gebeurt, broeders, daar beginnen de moeilijkheden en daar komt de dwaalleer. En daar komt dezelfde ravage als bij Simon de Tovenaar in Samaria. Zo zijn er een heleboel bekeerlingen getoverd, die enthousiast kunnen zingen enzovoorts, maar God weet er niets van. Nee. Broeders, kijkt u eens rond in uw eigen gemeente, hoe het daar staat. Mag best een appel doen op ons aller hart ook. Zijn al uw avondmaalgangers levende getuigen? De roeping van de gemeente moet toch blijken, ook in het alledaagse leven, onze levenswandel. Dat is het beste instrument. Het gaat niet in de eerste plaats, zei ik al, om grootscheepse acties, om activisme, maar het gaat om een toegewijd leven. Om een gesprek met buren, vrienden, collega's. Om de verstaanbaarheid van onze kerkdiensten ook. De geborgenheid van de gemeente, de overdracht van het geloof aan de jongere generatie. Het gaat om het leven voor God aangezien. Zeker een kerk of een kerkverband of een gemeente kan er commissies en deputaatschappen voor oprichten. Maar een plaatselijke gemeente moet haar leden wijzen op de roeping en de opdracht van Gods wil. Maar evangelisatie is niet in de eerste plaats het werk van daartoe speciaal aangestelde en betaalde mensen, al kunnen die mensen een zegen zijn in het geheel. Het is mooi als er vrijgestelden zijn voor dit werk. Maar evangelisatie is in de eerste plaats de taak van ieder gelovige als levend lid van de gemeente van Christus. Iedere gelovige is per definitie evangelist. Zo niet, dan moeten we zelfs een vraagteken zetten achter de echtheid van het geloof. Waarbij ik gelijk een kanttekening plaatsen wil. Dat niet alle mensen evenveel vrijmoedigheid blijken te hebben om overal maar te getuigen. Petrus, die spreekt in zijn brief ook van verschillende gaven binnen de gemeente. En als hij het over die gaven heeft, gaat het niet over de ambten, maar over de gemeenteleden. En dan zegt hij, een iegelijk dan, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bediende hij dezelfde aan de anderen. En dan noemt hij twee soorten gaven, spreekgaven en diengaven. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden God. Indien iemand dient, die dienen als het kracht die God verleent. Dat laatste is net zo goed. Arbeid in het koninkrijk van Christus. Kan met je karakter samenhangen. Kan met je opvoeding samenhangen. Toen ik in 1994 een predikantenconferentie in Slavgarod in Siberië bezocht, deed een van de broeders in zijn openingswoord de opmerkelijke uitspraak: een kerk die niet werft, sterft. Een levende gemeente is een evangeliserende gemeente, zoals Philadelphia, waar de kleine kracht, werfkracht, bleek te zijn en de Heere een geopende deur gaf. Een niet-evangeliserende gemeente is een dode gemeente, zoals Sardis, waar uiterlijk alles goed verliep, maar ze waren niet wervend bezig. Jezus zegt tegen haar, gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zijt dood. Alleen u moet dat niet omkeren. U moet niet zeggen, als we nou maar genoeg de zaak opporren dat ze allemaal gaan evangeliseren, dan zijn we gelukkig een evangeliserende gemeente. Zo werkt het niet, het is andersom. Waar waarachtig het leven uit Gods woord en door zijn geest is, in de gemeenschap met de Heer Jezus, daar zullen de monden open gaan. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Niet voor niets noemt de Heere Jezus de zeven gemeenten in Klein-Azië gouden kandelaar. En dat betekent dat zij de taak hebben om licht te verspreiden in deze donkere wereld. Ik wil iets zeggen nu over de manier waarop je dat kunt doen. En hierboven had ik gezet als kopje vriendschapsevangelisatie. Wat ik hierboven noemde, dat iedere gelovige getuige is. Daaruit kunnen we een paar conclusies trekken voor het evangeliseren. Dokter J.W. Ouweneel, al eerder met instemming geciteerd gisteravond. Als dit nu in de krant komt, dan zie je hoe dat gaat met die berichtgeving. Die pleit in zijn boek Gods verlichting, een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw, de evocatie van de verduisterde God, binnen het evangelisatiewerk in het algemeen, voor het opzoeken van mensen in hun eigen omgeving en het leggen van persoonlijke contacten. Dat boek laat ik rusten, maar dat zinnetje, dat is waar. Zo zei je toch gisteravond, broeder van de Sluis? Dat blijkt telkens weer de beste basis te zijn voor het doorgeven van het evangelie. En daarbij haalt hij een onderzoek aan dat verricht is in Duitsland onder 14.000 mensen die later tot het geloof gekomen zijn. Laten we dat nou gewoon zo laten staan. Aan hen werd de vraag gesteld, wie of wat is er verantwoordelijk voor dat u de weg tot Christus en zijn gemeente hebt gevonden? Moet u horen. Het antwoord was als volgt. Door evangelisatiecampagnes 0,5%. Door radio- en tv-uitzendingen 0,5%. Door bezoekwerk van de kerk 1-2%. Door uit zichzelf naar een samenkomst te komen en zomaar binnen te lopen 2-3%. Door contact met de predikant 5-6%. En nu komt het. Door vrienden of familieleden meegenomen naar de samenkomst en gesproken over het woord van God 75-90%. Dat laatste noemen wij vriendschapsevangelisatie. Die methode is niet alleen voluit bijbels, maar die werkt ook. Evangelisatie door levensstijl en spontaan getuigenis. Relaties aangaan met ongelovigen. Persoonlijk gesprek. Het winnen van vertrouwen. en overtuigen. Dat betekent dat er veel tijd geïnvesteerd moet worden in natuurlijke contacten. In Almere bijvoorbeeld gaat dat als het ware vanzelf. Daar hebben de kinderclubs. En op verschillende locaties in de stad. Iedere kinderclub heeft zo rond de 50 kinderen. Die ouders komen hun kinderen halen en brengen. En soms komen ze te vroeg en dan krijgen ze een kopje koffie. En dan luisteren ze nog een laatste stukje mee. Of ze zijn er in het begin bij. En door vriendelijk te zijn en met ze te spreken, komt er een stukje interesse. En de kinderen vragen thuis uit de Bijbel bepaalde dingen, maar de ouders weten er geen antwoord op. En de ouders die komen en die zeggen, heb je niet voor mij een boek waar ik nou iets meer... Nou, geven we de Ingwers een Bijbel. En er zijn er die komen vragen, kan ik niet meer? Bijvoorbeeld, is er geen Bijbelcursus? Nou, die is er, een mondelinge Bijbelcursus, iedere week op dinsdagavond. En zo zijn er 17 volwassenen, waaronder verschillende ouders van kinderen. Daar kom je zomaar vanzelf mee in aanraking. Hebben meegedaan. En ik ben bij de afsluitende avond geweest. En ik heb stilletjes in mijn hart de Heer gedankt. Eén man die stond op. En die zei. Ja, het was mijn bedoeling alleen maar om iets van de Bijbel te weten. Verder niks aan mijn lijf. Maar alleen de Bijbel. Maar dat gaat niet. Je zegt, want het verandert allemaal van binnen. Ik kan niet meer leven zoals ik dat vroeger deed. En wat zeggen wij dan? Is er weer een bekeerd? Nee. We zeggen, o God, wat bent u goed. Het woord is de kracht Gods. Het woord werkt. En je mag ervoor bidden. Op een hele natuurlijke manier kom je daar aan zulke mensen. En als je dat niet komt, ja, straatevangelisatie doen we ook. In een week, in de zomervakantie, veel jongelui, ook uit uw gemeente verschillende, die meegedaan hebben. Het is mooi, maar dat is niet het enige. Dat is moeilijk. Het is wel eens goed, maar die natuurlijke contacten, dat werkt. Vertrouwen winnen van de ander. Vraag tijd, geduld, gebed om de Heilige Geest. Gebed of de Heer opening wil geven voor een gesprek en getuigenis. Gebed om genade, om zelf een voorbeeld te mogen zijn van wat het betekent om de Heer te dienen. Echte belangstelling voor de mensen is van eminent belang. De geloofwaardigheid van de boodschap wordt bij deze vorm van evangelisatie voor een groot deel bepaald door de geloofwaardigheid van de boodschapper. Ik zie dominee Den Butter nog op dat schavotje hier staan, een vorige lezing, toen hij het had over dat mannetje met zijn drankje, weet u het nog? Maar dat mannetje stelde niks voor en daarom werd zijn drankje niet geaccepteerd. En zo is dat hier precies hetzelfde. De geloofwaardigheid van de boodschap hangt toch samen met de geloofwaardigheid van de boodschap. Vandaar dat onze levensstijl zo uitermate belangrijk is. Een levende gemeente straalt iets uit waar je zelf uit leeft, dat wil je delen met anderen. Christus is het licht der wereld. De gemeente van Christus is dat ook. En Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken, daar heb je die levenswandel, uw goede werken mogen zien. En uw Vader in de hemelen is verheerlijken. De gemeente is geroepen uit de wereld, Ecclesia. En zoekt het behoud voor de wereld. Broeders, wij hebben een woord voor de wereld. Alleen gaat het natuurlijk wel om op wat voor manier dat je dat brengt. De gemeente is gezonden in de wereld. In de dienst van de verzoening. Apostolaat en diaconaat. Ik heb het net gehoord van broeder Van der Wand. Allebei. Getuigenis en dienst. De kerk en het christendom zijn geen doel in zichzelf. De gemeente is er om God. En om de komst van zijn koninkrijk. De Pinksterstroom, heb je er wel eens op gelet in Ezechiël 47, komt voort uit het heiligdom van Gods eeuwig welbare. Vloeit langs het altaar van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En springt op van onder de dorpel. Als een beeld van de gewilligheid van de Heilige Geest. Om zondaars harten te veroveren. Het is dus werk. Van de drie enige God. Maar de Pinksterstroom gaat door de bedding van de gemeente naar de dode volkerenzee van deze wereld. Zo werkt God. En zodra een gemeente getrouw wil zijn aan haar roeping, komen er legio problemen. Onze moderne cultuur stelt heel specifieke eisen aan het getuigen. De boodschap moet immers worden uitgedrukt in de taal en de denkwereld van De mensen die wij met het evangelie willen bereiken. Daarom die levende brieven. Mensen zullen niet zo gauw accepteren wat we te zeggen hebben als ze ons niet accepteren. De eerste Bijbel waar een ongelovige mee in aanraking komt, dat bent u zelf. Dat zijn we zelf. Wat een inzicht is er nodig ook. Om te bedenken op welke manieren mensen bereikt kunnen worden. Onze samenleving is zo gecompliceerd. Met vele andere culturen en religies, denk aan al die allochtonen. Ook een uitdaging trouwens. Die stelt de gemeente voor heel wat problemen. Het grootste probleem bij het evangelisatiewerk door de gemeente is wel dat gemeenteleden zelf er de grootste moeite mee hebben om duidelijk te maken wat ze nu eigenlijk geloven. Waarom ze geloven. Wat het in hun leven uitwerkt. Dat is nog de grootste drempel. En juist dat persoonlijk getuigen is zo belangrijk. Natuurlijk, het gaat om het woord. Maar niet automatisch. De functie van wegwijzer is alleen maar om de weg te wijzen. En niet de aandacht op jezelf te richten. Als de mensen onder de indruk gaan komen van al onze ervaringen, dan is er principieel iets mis. Het gaat juist om het verlangen. Dat ze mogen komen bij Hem, Christus Jezus. Iets over het doel van het evangelisatiewerk. Meestal wordt gezegd zielen winnen voor het lam. En dat is natuurlijk waar, maar er is meer. Het doel van de prediking van de Heer Jezus, zegt de Bijbel zelf in Johannes 5 vers 24, was dat mensen zouden gaan geloven in de Vader die Christus gezonden had. Dat betekende dat ze gingen geloven dat Jezus was de Christus, de Zoon van God, waardoor ze het leven ontvingen in zijn naam. De boodschap is telkens weer, gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Als iemand tot het geloof komt, is die voor eeuwig behouden. Maar het gaat niet alleen maar om het heil van de enkele mens die gelooft. Het gaat om het vruchtdragen. Mensen worden weer ingezet in het plan van God. Weer strevers worden medewerkers van God. Dat zie je in Rusland zo duidelijk in de Baptistenkerk. Hoe mensen die tot bekering gekomen zijn, na enkele jaren al direct mogen proberen mee te werken in de kerk, in het evangelisatiewerk, waar de gaven worden dienstbaar gemaakt. En broeders, als God dat werk nu zegent, ja, dan is het uiteindelijk de bedoeling dat er een gemeente ontstaat, toch? In Noord-Siberië ontstaan overal spontaan nieuwe gemeenten door het evangelisatiewerk. De bestaande kerk groeit daar met gemiddeld 10% per jaar. En niet uit overgangen uit andere kerken. Zoals bijvoorbeeld op Urk. Ja, die naam is toch al een paar keer gevallen vandaag. Maar ik weet waar onze kerk zijn leden vandaan heeft. Maar uit de wereld. Evangelisatie zonder daarbij gestalte te geven aan gemeentevorm is eigenlijk onvolledig en onbijbels. Helaas zijn de kerkelijke en gemeentelijke toestanden soms zo verward dat het moeilijk is om mensen een kerk te wijzen, een plaatselijke kerk, laat ik Almere noemen. Er zijn mensen uit die Bijbelcursus die zeggen, ja, waar moet ik nou zondags heen? Nou, Almere, bent u wel eens geweest? 98% is onkerkelijk. Nou, Parousia, Leger des Heils, christelijk gereformeerd. Ik vraag voorlopig nog even, u kent het. Zou je daar gerust naartoe kunnen sturen? Hervormd. Ze zijn daar eens geweest en ze zeiden, ja, maar daar vertellen ze dat de Bijbel niet waar is. En u zegt het precies andersom, dus daar kunnen ze ook niet meer naartoe. Je hebt nog een keer hervormd. En daar hebben we ook contacten mee gehad. Daar zou ik ze nou ook niet direct heen sturen. Als u dat wil weten, mag u dat persoonlijk mij komen vragen. Het is moeilijk. Wat moet je doen? Nou, waarom niet zoals op het zendingsveld? Waar spontaan mensen tot bekering kwamen en gedoopt. Er is ook gevraagd, mag ik gedoopt worden? Nou, dat houden we natuurlijk nog een poosje af, maar het is toch een legitieme vraag? Dan doe je aan gemeentevorming, dat deden we op het zendingsveld ook. En dan probeer je uit zo'n gemeente zelfs zo snel mogelijk een soort kerkenraad te vormen. Dan komt er toch een soort overgangsstadium. Ja, en dan komen er ook de moeilijkheden, want wat voor identiteit? En waar voelen die mensen zich thuis? En hoe zit dat dan precies allemaal, voelt u? Valt nog niet mee. Maar als God werkt, doet hij geen half werk. Dat mogen we wel geloven. Soms kunnen bepaalde tradities belemmerend zijn, die voor ons goed zijn en waar we heel blij mee zijn. Als in Lelystad via het marktwerk wel eens mensen in de kerk komen, totaal onkerkelijke mensen, dan, en we schieten ze even aan na de dienst, dan is het heel vaak zo. Van de preek, dank u dominee, daar hebben we aardig wat van begrepen. Maar de rest spreekt ons niet zo aan. Hoe komt dat? Ja, spreekt ons wel aan. Wij zijn erbij opgevoed. Hoe ouder de traditie, hoe moeilijker dat wordt. Je traditie wegdoen? Nooit niet. Dan ontreddert je hele gemeente. Dat is datgene wat God ons gaf. Maar aan de andere kant, snapt u, misschien, we proberen het in Almere maar zo. Een bijbeluurtje zondag. Bijbelstudie, vragen, zingen, bidden en weer naar huis. We hopen maar, kijk, als God werkt, dan denk ik, dan gaat het toch door. En laten we ons dan over die identiteit nog even geen zorgen maken. Laten we dat aan de Heren overlaten. En ik denk, broeders, dat u ook best de moeilijkheid voelt. Als onkerkelijke mensen, ik bedoel niet van andere kerken, totaal onkerkelijke mensen, niet erbij opgevoed, bij u een kerkdienst meemaken. Hoeveel wereldse mensen hebben zich gevoegd bij uw gemeente? Ik denk zeker minder dan 10% per jaar. En hoe komt dat? Soms komen ze één keer, twee keer, ik heb wel eens meegemaakt, drie keer, en dan zag je ze toch niet meer. Maar ik was begonnen met het doel van het evangelisatiewerk. De bekende Dr. Martin Lloyd-Jones beschrijft in het hoofdstuk The Presentation of the Gospel in het boek Knowing the Times ook het doel van het evangelisatiewerk. Als eerste doel noemt hij zielen winnen voor het lam? Nee. De eer en de glorie van de drie enige God. God stelt er zijn eer in om zondaren zalig te maken, zeker waar. Maar het is zijn eer. Vervolgens, zegt Lloyd-Jones, moeten we ons bewust zijn van het feit dat het eigenlijke werk gedaan wordt door de Heilige Geest. Niet door een programma of een methodiek, uit welk overzeese gebiedsdeel ook, geïmporteerd. De Heilige Geest. Die alleen kan mensen overtuigen. Niet wij, maar Hij. Vroeger en nu. Zonder de Heilige Geest is ons werk vruchteloos. We lezen in de Bijbel dat mensen soms dingen doen in eigen kracht en dan vruchteloos zijn. Tot mislukken gedoemd. Het Koninkrijk God is niet te organiseren, door wie dan ook. In de derde plaats, nog steeds Lloyd-Jones, is er het enige middel wat de Heilige Geest gebruikt, is het woord. Niet het toneel of het gospelconcert. Ja, dat zei Lloyd-Jones niet, maar hij zou het gezegd kunnen hebben. Het woord. Daar waar de Heilige Geest werkt, gaan de schriften open. Daar worden de schriften ontvouwd. Daar wordt kennis der zaligheid bijgebracht. Daar wordt gebeden, o God, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En tegelijkertijd zien we een spanningsveld tussen het geloof dat de Geest het moet doen enerzijds en onze verantwoordelijkheid anderzijds. Want de Geest werkt middelijk via het woord en daar ligt onze verantwoordelijkheid om dat woord te kennen, eruit te leven, op de juiste manier en wie weet dat, door te geven. Dat kost tijd, geduld, toerusting, vooral door de Heilige Geest zelf onderwezen. Vaak is de praktijk dat mensen die in crisissituaties terechtgekomen zijn, nog het meest bevattelijk zijn, die komen het gauwst via je evangelisatiewerk binnen. Die komen bij de marktkraam staan en een praatje maken, of die komen in de winkel de wegwijzing Almere en die staan een kaart te kopen van 2 kwartjes, maar ze doen er een uur over. Waarom? Ja, ze willen er ei kwijt, ze willen iets vragen en dan blijkt vaak huwelijksmoeilijkheden, psychische nood en dat soort verslavingsproblemen en dergelijke. Maar het is de moeite waard om met zulke mensen door te praten over God en zijn dienst. In de vierde plaats, nog steeds volgens Lloyd-Jones, zal er in het evangelie zijn, in het evangelisatiewerk zijn, een innerlijke aandrang en ijver voor de eer en de glorie van God. Maar ook, zegt hij, een diepe liefde en bewogenheid met de zielen van de mensen, de liefde van Christus, de Heer. Mensen die leven aan het eind van de 20e eeuw, waar de kerk een randverschijnsel is geworden en het levensgevoel totaal geseculariseerd is. En dat is het tweede deel van mijn lezing. Ik was niet van plan om die net zo lang te houden. Maar wel het tweede deel, de wereld van vandaag. Iets over het referentiekader van de moderne mens. Kerk en christendom hebben geen duidelijke plaats meer in onze samenleving. Onze paarse regering is daarvan een weerspiegeling van onze Nederlandse samenleving. Een samenleving zonder God. De huidige secularisatie, daar ga ik verder niet op in uiteraard, maar u weet dat, die heeft zijn wortels in de verlichting toen de mens niet alleen bevrijd werd van godsdienstwist en bijgeloof, maar uiteindelijk was ook de ontworteling en de ontworsteling aan het gezag van de Bijbel daar het gevolg van. De door secularisatie en het modernisme losgeslagen mens is ook los van zijn godsdienstige wortels komen te staan. De band met het transcendente, met het metafysische, werd doorgesneden. De mens werd zelf de maatstaf van alle dingen. In kritische vrijheid beslist de mondige mens nu zelf wat hij gelooft en wat hij niet gelooft. Nou, moet u horen, kun je nou bij zo iemand aankomen met een onfeilbare Bijbel? Een levensbron. Voelt u het probleem? En aan de andere kant? Zie je weer een soort nieuwe religiositeit ontstaan? Die we bijvoorbeeld ook gestalte zien krijgen in New Age. In Lelystad, dat wordt dorpsgewijze bewoond. Als u er wel eens geweest bent, dan weet u dat. Er is één dorp in Lelystad, dat heet het Sita-dorp. Dat is een puur New Age dorp. De melkboer, de bakken, alles is New Age. Er staat een tempel, daar ben ik geweest. En in die tempel gebeurt van alles en nog wat. Weet je wat ook? Kategezanten maakten mij daar opmerkzaam op. Ze vliegen daar. Je zult niet geloven, broeders, maar het is toch waar. Een meter van de grond. Vliegen ze daar. Je kunt het door het raam bekijken. Het occultisme tiert welig. De belangstelling voor het paranormale, de handlijnkunde. En hij zei nog wel dat hij benieuwd was eigenlijk. Wat is dat? Is dat ook een zoeken naar God? Op zich natuurlijk niet. Wel een zoeken naar houvast. Maar in Lelystad ervaren wij dat mensen op de markt net zo grif een folder aanpakken over de Bijbel als over New Age. En net zo grif daarin beginnen te lezen. Daar hebben we niet te maken met mensen die, ja, tenminste niet zoveel. En al meer zeker niet. Mensen die bewust van het christendom afscheid genomen hebben. Daar krijg je vijand van. Het is echt pure belangstelling. De kleinkinderen van de verloren zoon. Ze weten niks meer. Nou, misschien ligt hier toch een aanknopingspunt in die ingeschapen godskennis, zo noem ik het dan maar. Er is een ontwikkeling te zien van het materialisme naar een soort nieuwe zingeving van het leven. Waarom zou het evangelie daar niet het antwoord op zijn? Honderdduizenden broeders om ons heen wankelen ten dode. En ze gaan verloren als ze de reddende kracht van het evangelie niet horen en ontvangen. Die Samaritaanse vrouw ging naar Sichar, haar eigen dorp. Kom, zie. Hebt u het wel eens ooit ingeleefd, ja toch? U preekt over de verlorenheid van de mens. En dat de mens een verloren zondaar voor God wordt. En dat is waar. Maar als je dat nou zelf beleeft. Wat het zijn wil, zeggen wil, om verloren te moeten gaan. En verloren te zijn voor God. En hoe erg dat is. Dan kan het niet anders. Of je hart begint te branden van liefde. Om anderen te bereiken. En te mogen rukken als een vuur brandt uit. Weet u wat de grote vraag is? Dit. Of de moderne mens wel een referentiekader heeft voor de bedoeling van de boodschap van het evangelie. Zoals ik al gezegd heb, het evangelie is de blijde boodschap. Ja, voor wie? Voor verloren mensen. Maar die boodschap kan alleen als blij ervaren worden wanneer degenen die worden aangesproken duidelijk geloven en het besef hebben dat ze op de verkeerde weg zijn. Een weg die naar de dood voert. Dat roept behoorlijk wat vragen op. In de eerste plaats, is er nog wel plaats voor noties als zonde en berouw in onze moderne samenleving? Want onze samenleving is een samenleving zonder God. In het openbare leven is er geen plaats voor God, daar hoef je geen rekening met hem te houden. De moderne mens leeft voor het hier en nu. En om over zonde te spreken en over berouw te spreken, moet je een wijdere horizon hebben dan het hier en nu. Het is dus eigenlijk vanzelfsprekend dat de geseculariseerde mens van zonde en berouw geen weet heeft. En niet weet wat je bedoelt als je het erover hebt. Daar ontbreken de componenten voor. Zonde en berouw hebben immers te maken met God. Wie God verliest, verliest daarmee ook deze begrippen. En ik denk, moderne mensen bij ons in de kerk, daar geldt misschien wel hetzelfde voor. Al die genoemde dingen van zo straks, die hebben tot gevolg dat het moeilijk is om zo'n mens te bereiken met de boodschap van het evangelie. Er zijn vervangende termen in onze samenleving voor zonde, menselijke tekorten, discriminatie, dat mag niet, onderdrukking ook niet, diefstal ook niet, belastingfraude ook niet. Maar die zonden worden begaan tegen de medemenselijkheid en niet ervaren als begaan tegen God. Ik trek nu even een paar lijnen uit een boek van waar professor Velema, hij is al eerder genoemd vandaag, een hoofdstuk in geschreven heeft. Dat hoofdstuk is zonde en berouw in onze moderne samenleving. Je zou dat eens moeten lezen, dat is goed voor een pastor. Dan zie je tot welke mens je eigenlijk vaak het woord moet richten. En dat hoofdstuk heet, dat boek heet De Zonde uit Beeld. Misschien hebt u het thuis. Dat gaf me echt een eye-opener voor in welke wereld leven wij en hoe kunnen we dan toch nog die mens bereiken. God verdween uit de samenleving en uit het leven van de mensen, heel concreet. En alles wat er gebeurt aan zonde, zogenaamd zonde, is allemaal intermenselijk. En dat heeft geen relatie met God als de hoogste rechter van hemel en van aarde. In de eerste plaats is zonde zonde tegen God. We hebben te doen met God. Dat is het juiste vertrekpunt als de Bijbel spreekt over zonde. Het gaat juist om die essentiële dimensies van de eeuwigheid en de eeuwige en God en zijn woord en de eeuwige straf en de verdoemenis. En in het moderne denken zijn al die hoogten en diepten afwezig. De moderne mens onttrekt zich aan God. Ziet de dood als het einde. Dood is dood. En als de liefde tot God en de kennis van God ontbreekt, ontbreekt dus ook het wezen van de zondekennis. Want zonde is overtreding tegen Gods wet. En het belangrijkste van de wet is de liefde. Dus pas dan kan er sprake zijn van echte droefheid over de zonde en een breken met de zonde. Als er liefde is, als er kennis van God is, zal duidelijk zijn, we moeten eerst zeggen wie God is. Voordat we kunnen zeggen wat zonde is. En nu de vraag, hoe krijgen we nu aansluiting bij die moderne mens? Je voelt hoe moeilijk dat is. Ik probeer het toch maar mee. Die moderne mens die geen enkele waarde meer hecht aan absolute waarheden. De relatieve, subjectieve werkelijkheid is voor hem veel belangrijker. Wat je ervaart, dat is de werkelijkheid. Als je tegen een niet-christen spreekt over je geloof en je geloofsbelevingen, wat jij je mond benoemt, en zegt, nou, dat is mooi voor jou, mooi. Maar ik heb er verder geen boodschap aan, want ik geloof dat niet. In de theologie werkt die verandering ook door. Men neemt afscheid van de ontologie. Ja, dan moet ik natuurlijk ook zeggen wat dat is, anders dan wordt Boeken van de Sluis boos. Ontologie, dat is de werkelijkheid proberen te definiëren door middel van begrippen, grip te krijgen op bijvoorbeeld te spreken over God en over zijn deugden, zijn eigenschappen. Men neemt afscheid van de ontologie en men zet in bij de menselijke ervaring. Kuitert zegt, alles spreken van boven komt van beneden. Zo is er dus geen plaats meer voor goddelijke openbaring. Dogma's hebben geen enkele kracht meer. Alleen wat men ervaart is belangrijk. En op zich kan daar weer best een brug liggen naar de moderne mens. Want wij hechten toch ook veel waarde aan ervaring, bevinding. Wij noemen dat bevinding. Als iemand in een bepaalde situatie in zijn leven door het evangelie wordt aangesproken en iets ziet van de liefde van God of van zijn almacht, waarom zou dat geen opstap kunnen zijn naar een zich meer verdiepen in de Bijbel? En er komt later wel uit dat niet de ervaring het belangrijkste is, maar het objectieve woord van God en de leer van de schriften vervat in onze gereformeerde belijdenis. De vraag is hoe we aansluiting kunnen zoeken bij die moderne mens. Professor Velema geeft een prachtige lijn aan. Hij zegt, het is in ieder geval Bijbels als wij de mens zien als mens in relatie. In relatie tot God en de ander blijft de mens schepsel en zondaar. Daar heb je ook een van de fundamenten van vriendschapsevangelie. Op grond van dat schepsel zijn liggen er wel contactpunten naar de niet-christelijke mens. We staan immers op gelijke hoogte met hem. Zeggen we het niet? We zijn van één lap gescheurd, Jatte. Dat is het ook. Onze medemens, onze verhouding tot God. En van daaruit kan er communicatie zijn. Contact leggen met anderen. Emoties delen, begrip hebben voor de verwerking van het levensleed, iemand in de buurt sterft. Kansen voor het evangelie, juist in crisissituaties. En vanuit dat samenschepsel zijn kan er acceptatie komen van de naaste. In deze relatie is toewijding erg belangrijk. Dat begrijpt u, een bewogen hart, volharding, geduld, trouw, medelijden. Concrete voorbeelden kun je noemen. Uit je eigen leven kun je iets vertellen. Over die voorbeelden bedoel ik. Maar niet los van de verkondiging wie God is. De waarheid omtrent God, zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. De liefde van God tot de verloren wereld. Maar ook dat hij de zonde straft. Vanwege zijn rechtvaardigheid. En daar komen we bij de centrale positie van Christus. En zijn plaatsbekledend werk. Dat de eenvoudige boodschap van zonde en genade ook de moderne mens kan aanspreken, ervaren we gelukkig ook in het evangelisatiewerk in Lelystad en Almere. Het zijn soms totaal geseculariseerde mensen die opeens ernstig gaan nemen als je zegt dat ze verloren gaan zonder God. En zonder bekering. En zonder Christus te kennen. Met tranen in de ogen zei pas iemand tot mijn schoonzoon in Almere: ik moet me bekeren, maar zou God mij nog wel de tijd geven om alles in mijn leven te veranderen? Want anders ga ik verloren. Totaal onkerkelijk mens. De Heilige Geest breekt door alles heen. Door alle barrières. De boodschap van zonde en genade moet doorverteld. Verloren zonder Christus en behouden door hem. De boodschap die Paulus bracht op de Areopaag, beslagleggend op het altaar van de onbekende God, het onvervalste evangelie predikend en oproepend tot bekering met het oog op de rechterstoel van Christus, die wederkomt om te oordelen. Sommigen moesten er niets van hebben, dat blijf je toch altijd houden, ook van de anderen geloofden, zelfs een Areopagie. En zo zal het nu nog zijn. En hier zie je hoe verantwoordelijk wij zijn. En hoe confronterend Paulus te werk gaat. Te beseffen verloren te zijn. En behouden te kunnen worden alleen door het geloof in zijn naam. Er zijn mensen die ons misschien maar één keer horen. Dat geeft een laatste ernst aan onze boodschap. Die theologie van Paulus brengt hij niet in het evangelisatiewerk. Dat begrijpt u. Paulus brengt geen christelijke theologie. Maar de boodschap van zonde en genade, van dood en leven. Maar die theologie die brengt hij wel, die geeft hij wel, maar dat doet hij in zijn brieven. Aan de gemeente. Wij kunnen niet zonder theologie en zonder dogmatiek. Daar zijn we op deze conferentie mee bezig. De blijvende betekenis van Dort. Lezingen over gratie en predestinatie. En nu toch over Dort gaat, nog het volgende. Ik wil tenslotte nog wijzen op twee gevaren die we signaleren in de godsdienstige wereld van vandaag. Want er zijn moeilijkheden als je ziet tot wie het woord komt, maar er zijn ook moeilijkheden als je ziet wie het woord brengt en hoe. Het schriftuurlijk evangelisatiewerk wordt van alle kanten bedreigd, broeders. In de eerste plaats als het gaat om de leer van de algemene verzoening, die zijn tienduizenden verslaat, ook in kerken waar de gereformeerde belijdenis in het vaandel staat. In de tweede plaats wil ik nog iets zeggen over onschriftuurlijke methoden om mensen te leiden tot Jezus. Algemene verzoening. Dat betekent dat de verzoening algemeen is. Dat wil zeggen verworven voor ieder. En nu hangt het van de beslissing van de mens af of hij zalig wordt of niet. Dat het geloof een gave van God is raakt uit het gezichtsveld. En nu weet ik wel dat wij in het evangelisatiewerk niet beginnen met de verkiezing. Daar beginnen we niet mee. Maar we gaan er wel helemaal vanuit. Want dat is juist de enige troost. Daar is de enige troost op gegrond. En de vaste overtuiging dat het zaad van Gods woord niet vruchteloos zal zijn. Handelingen 13, vers 48. Er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat klinkt daar als een lofzang. Gode zij dank, het werk draagt vrucht, want er is een verkiezing. De wetenschap dat God mensen verkiest tot het eeuwige leven is geen beknotting van de genadeverkondiging. Dat zullen we vanavond horen van broeder van der Sluis. Maar de garantie dat er mensen zullen zijn die Christus aannemen. Zo tekenen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 2 hoe de zaken staan. De verzoening is niet algemeen. Voor iedereen verworven. Zoals de algemene verzoening leert. Maar particulier. Met name bij God bekende persoon. Onze belijdenis spreekt de schrift naar. als de leer van de beperkte verzoening wordt geleerd, één citaat, DL 2:8. Want dit is geweest de ganse vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van het dierbare doop van zijn zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen. En om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed des kruises uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen, krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren waren en van de Vader hem gegeven zijn. Hier klinkt het Johannes-evangelie, of niet? Die gij mij gegeven hebt. En dat doet niets af aan de ruimte van de evangelieverkondiging. Want we lezen even verderop in artikel 3. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor onze zonden. Van oneindige kracht en waardigheid overvloedig genoeg staan tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Dat is geen algemene bedoeling. Maar dat is de algenoegzaamheid van Christus verdiensten. En deze boodschap wordt verkondigd. U bent verloren, maar u kunt nog behouden worden. Waarom wijs ik daarop? Broeders, eerlijk is eerlijk, omdat in veel evangelisatiewerk deze dwaling, deze ketterij op de loer ligt. Hier komt het verschil openbaar tussen gereformeerden en evangelischen, maar ook onder die reformatorischen is niet alles zuivere koffie. Je hoort vaak mensen via de radio of in een toespraak zeggen, u weet het, Jezus heeft u lief, hij stierf voor u aan het kruis, geloof dat toch, dan heb je het eeuwige leven. Is dat waar? Nee, dat is een leugen. Hoe weet ik dat? Uit de Bijbel. Die zegt andere dingen. Johannes 3, vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, waar hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Een ongelovige ligt onder het oordeel van God. Hoe kun je nu tegen zo iemand zeggen, Jezus stierf voor jou aan het kruis en heeft je zonden gedragen. Geloof dat toch? Dan zijn er nu een heleboel mensen in de hel. Voor wie Christus heeft betaald. Voor wie hij de zonden heeft gedragen aan het kruis. Dan waren hun zonden verzoend. Maar ja, ze wilden het niet. Dan heeft Christus zijn bloed op dat punt te vergeefs gestort. Broeders, dan is hij een onmachtige zaligmaker en dan doet hij maar half werk. Dan heeft hij wel de zaligheid verworven, maar vanwege het ongeloof van de mens kon hij het niet toepassen. We lezen Johannes 3, vers 36. Gisterenmiddag kwam dat bij de lezing van broeder Hofman ook aan de orde. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Er staat niet, die zal veroordeeld worden. De toorn van God komt op hem, zal op hem komen. Blijft op hem. Dat is wat anders dan God heeft jou lief. En Christus stierf voor jou. David zegt in Psalm 51. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zeker, God had de wereld lief. Maar wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. De toorn van God rust op allen die niet in Christus geborgen zijn. En juist daarom hebben wij een boodschap. Ontvliet de toekomende toorn. Paulus roept in 2 Korinthe 5 vers 20 de mensen op om zich met God te laten verzoenen. En hij zegt niet, u bent met God verzoend. En Christus heeft voor jou betaald. En dat moet je nou geloven, dat mag hoor. Nee, hij zegt, laat u met God verzoenen. En dat betekent, kom tot Christus en geloof in hem, opdat u met hem verzoend wordt. Calvijn vertaalt daar, wordt met God verzoend. En dat wijst heel duidelijk ook op de bevindelijke doorleving van de verzoening. En zo kom je tot vrede. Als je Christus door het geloof omhelzen mag, als werk van de Heilige Geest. En dan zie je niet alleen Gods toorn over je zonden, maar ook dat de liefde Gods in Christus geopenbaard is voor verloren mensen. En die verloren mensen, broeders, die moeten wij opzoeken. En die moeten wij in het evangelisatiewerk deze boodschap brengen. Laat u met God verzoenen. Broeders, kijk alsjeblieft de folders eens na die in je gemeente gebruikt worden. En praat over de inhoud van de boodschap die ze doorgeven. Ik moet gaan afronden. Ten slotte. naar iets van de leer. Ik neem nu maar één puntje van de methode. Met broeder Hofman kan ik nu zeggen, om destijds willen gaan we voorbij aan toneel. U ziet, ik lees koers. En het is nog niet duidelijk wat de weg zal zijn van de IZB en de HGJB. Daar moet nog over gesproken worden. Het is goed als ze erover spreken. Het zal niet helemaal zo ruim. Misschien een klein toneeltje. Ik weet het niet. Ik ben tegen. Ik spreek niet verder over muziek. Gospelrock heb je. En gospelhouse heb je. Om destijds willen gaan we voorbij aan Willow Greek. Daar is al veel over geschreven. De EO-jongerendag, waar de kerkelijke jeugd wordt afgetrokken van de gemeente, terwijl ze zeggen dat het doel is om jongeren te bereiken. Dat doel is goed om jongeren te bereiken. En het Flevo Festival, georganiseerd door Youth for Christ, hebt u die in de gemeente? En in samenwerking met de EO is het programma op het internet terechtgekomen. Jump into life. Broeders, hebt u wel eens een video gezien van het muzikale programma van de EO Jongerendag? Laat ik er dan heel even op ingaan. Want dat is een brandend actueel iets. Want... Of gaan die van u er niet naartoe? Ik had een keer dat een aantal catechisanten die waren er geweest. En toen hoorde ik s'avonds via de radio een klein verslagje van het musical. Ik denk, ja, dat kan. We hebben een band opgevraagd en met de catechisanten samen bekeken. U weet niet wat u ziet en hoort. Als u die artiesten ziet, die jongelui helemaal opgesweept worden en al wenigen. Zeg dat je voor Jezus bent. Yeah, yeah, yeah. En als je dan zo'n man ziet over de wedergeboorte zingen. Dan laat ik staan de manier waarop de man eruit ziet. Ja, dat schokken, ik kan dat niet precies nadoen, maar als u... Reborn soul, reborn soul. En als dat dan zo verder gaat, toen dacht ik op dat moment, vader Abraham, die nu voor de troon staat. Zou die dat ook zo doen? Ja, zegt u, maar dat is cultuur. Lieve broeders, er is veel cultuur. Ik heb tegen mijn jongens en meisjes gezegd, tegen de catechisanten, jongens, moet luisteren. Dit is echt een andere Jezus, hoor, waar ze het over hebben. Dat is niet die van mij. Ik ken een andere uit de schrift. Echt waar. Dat is een ander. Dit is een idool. Dit is een held. Dit is geen verlosser van de toorn van God. Die brengt tot het hoogste goed en verlost van het grootste kwaad. Praat er nog maar eens over door met de jongelui op uw catechisatie. Zo moet het niet het evangeliseren. Maar goed, daar ga ik dan allemaal aan voorbij. En dit laatste. Dat zinnetje wat u herkent. Je moet kiezen voor Jezus. De nadruk op de geloofsbeslissing van de mens. En daarbij stilzwijgend uitgaan van de overtuiging dat we onder zachte of sterk emotionele aandrang van de oproep tot bekering in de prediking toch zelf een beslissing gaan nemen. Want die keuzevrijheid die hebben wij, de vrije wilsbeslissing, de vrije wil zegt dan de belijdenis. Je moet kiezen voor Jezus. Kiezen en naar voren komen en dan de nazorg. Dat komt geweldig uit. Daar in de zaal moet u zijn. Ja, ik kan er echt niks aan doen, broeders. Dat... Nou, zoiets wordt nu gevraagd tijdens een evangelisatiecampagne. Aan mensen, en nu komt het grote verschil openbaar met zo straks, aan mensen die voor het eerst het evangelie hebben gehoord. En wat voor evangelie? Is dat niet grenzeloos oppervlakkig om zulken te laten kiezen, voelt u het bezwaar? Ze kiezen voor een idool, voor een held. Hoe kunnen ze nu weten voor wie ze kiezen? Wat is hun Jezusbeeld? Dat beeld moet eerst gevuld zijn door het onderwijs in de schriften. Duidelijk moet worden wie Jezus is en wie de mens is. en wat een arme zondaar nodig heeft. En u weet ook wel, vaak hangt het resultaat van zo'n bijeenkomst af van de persoonlijke uitstraling van de spreker. Er zijn predikers die door hun emotionele optreden de mensen bijna kunnen hypnotiseren. En ook een bepaald soort muziek brengt ze in vervoering. En nu moeten we niet zonder muziek zijn, dat kan ook in het evangelisatiemiddel een middel zijn, want we hebben niet voor niks gezongen. Dat ons hart tot zijn dienst en lof bereid is, geen zachte harp, geen schelle luid. Dienstnarig instrument. Een voorbedacht lied op de harp. En als dat nu een gitaar is in onze cultuur, dan ben ik er niet tegen. Dus het gaat niet om muziek, maar het gaat om een verkeerde manier van. Mensen in vervoering brengen, opzwepen, ophitsen enzovoort. Om voor Jezus te kiezen. Als een held, als een idool. En een andere keer als een uitdaging om een nieuw leven te beginnen. Oh. Een uitdaging om een nieuw leven te beginnen. Jump into life. Er zijn mensen die naar voren komen omdat ze zo graag een fijne ervaring willen hebben van liefde en vrede. Op de indringende vraag van de spreker komen dikwijls veel mensen naar voren. En als dan in de tent van de nazorg gevraagd wordt, waarom kwam je eigenlijk naar voren? Dan blijkt dat ze niet gekomen zijn omdat ze overtuigd zijn van de waarheid van de boodschap die ze hebben gehoord. Maar omdat ze niet eens weten waarom ze gekomen zijn. Ze zien anderen gaan en voor Jezus kiezen. En door de stroom zijn ze meegenomen en toen aan iemand gevraagd werd waarom die gekomen was, toen zei ze, ja, maar dat weet ik niet, maar de spreker zei toch dat we naar voren moesten komen. Broeders, we gaan afsluiten, ik hoef er niet lang meer over te zijn, u bent ervan overtuigd, denk ik. Zo moet het niet, dit is niet schriftuurlijk. De Bijbel leert dat een mens dood ligt in zonden en misdaden. En om een volgeling van de Heer Jezus te worden, is dat geen worsteling, is daar niet iets anders voor nodig, die almachtige, onwederstandelijke, wederbarende werking van de Heilige Geest in een vijandig zondaarshart. Grote gevaar in die eenzijdige benadering van mensen met het evangelie is ook dat de zekerheid komt te liggen in je eigen beslissing. In menselijke ervaringen. De mens die kiest, de mens die doet, die komt centraal te staan. Je hoort in dat verband altijd het woordje moeten. Helaas brengt het veel opgeklopt en opgesweept christendom teweeg. Het gaat niet om kiezen voor Jezus. Maar zoals broeder Beens het zei bij een lezing over Lord Jones of iemand anders, dat weet ik niet meer. Het gaat over vluchten tot Jezus. Vluchten tot Jezus. En dat weet u toch wel uit eigen ervaring. Je mag vluchten tot Hem. Als nood geworden is in je leven. Als onze zonden ons drukken als een zware last. En we met die last mogen vluchten tot Hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En we zien ze nodigen, de uitgebreide armen. En je ziet de nood in je leven en dat je schuld onbetaalbaar geworden is. En met je onverzoende schuld kun je bij God niet bestaan en ga je verloren. Maar als je dan horen mag in het evangelie dat Jezus gekomen is om de zondaren zalig te maken. En Hij komt zelf als het ware in de gestalte van het woord naar je toe. In die vriendelijke, welmenende aanbieding van zijn genade. Dan vlucht je vanuit de nood van je leven tot Hem. Om behouden te mogen worden door zijn bloed van de toekomende toren. Heere, hier kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Je kiest niet, maar je vlucht. Je zult ook nooit zeggen dat je het zelf hebt gedaan. Je kon niet anders meer. De Heere werd je te sterk. Hij opende je hart. Hij trok met de koorden van zijn liefde. Hij leerde je zonden zien. En Hij overwint alle weerstand. En Hij leert het om jezelf inderdaad over te geven aan Hem. Dan moet je gewoon, je kunt niet anders meer. Bijbels gezegd, u hebt mij overmocht. Gij zijt me te sterk geworden. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. En daar mag je dan altijd op terugvallen, Heere, dat heb u gedaan. Niet ik heb het gedaan, maar God heeft het gedaan. En als je zo mag ervaren dat God je te sterk wordt, dan zul je ook je ongelovige, onkerkelijke naasten willen wijzen op zonde en genade, op dood en leven, op de liefde van God in Christus Jezus, maar ook op het feit dat God recht heeft op ons leven en dat we zullen leven tot eer van zijn naam naar zijn geboden. Broeders, hoe is het gesteld met de evangelisatieopdracht in uw gemeente? Gaat daar iets van uit? Zijn uw leden levende brieven? Hoeveel zielen hebt u zelf al mogen winnen voor het Lam? En bent u er zelf ook helemaal zeker van dat u gered bent door het bloed? Hoe bevrijdend om te beseffen dat wij het zaligmakende werk niet behoeven te doen. Dat recht heeft God zichzelf voorbehaald. Niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo mogen we in alle ontspannenheid getuigen en zaaien. In de wetenschap dat God het zegent. Want zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Maar alles doet wat hem behaagt. Ja, vanuit zijn eeuwig welbehagen. Vanuit zijn eeuwige verkiezing in Christus. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Amen. Wij zingen Psalm 72... Vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 6 en 11. Laten we samen bidden.
Heere der Heren, u bent de koning van de ganse aarde. Voor u zal alle knie zich buigen en alle tong zal belijden dat u Heere bent, tot heerlijkheid van God de Vader. Wij bidden u, Heere, mag de vonk overspringen, opdat we de noodzaak zien om ook de onkerkelijke mens te bereiken, om nog te redden van het verderf. Niet dat wij dat kunnen, maar het heeft u behaagd om door de prediking zalig te maken die geloven. En dan gaat het om de eer van uw naam. Maar dan zal het toch ook zijn, als wij in onze opdracht getrouw gemaakt mogen worden, dan zal de wereld het horen en onze zangen volgen, opdat zo nog zondaren gered worden die u gekocht hebt met uw bloed, en waar de geest zijn intrek neemt in het hart, en die voor eeuwig u mogen groot maken op de bruiloft van het lam. Heere, wij bidden u voor allen die in dat werk zijn. Zegen het werk van broeder Van de Wand in Roemenië, zendelingen en arbeiders op de velden, overal in deze wereld, maar ook het zendingsveld dichtbij. Juist daar waar het moeilijk is, als een zendingsgemeente ontstaat dichtbij, is het soms veel moeilijker dan ver weg om daar gestalte aan te geven. Heere, geeft u wijsheid. Laat nog velen mogen komen tot de kennis van zegen de maaltijd, om ons lichaam te onderhouden en sterk ons ook in deze avond. Denk aan degene die voor ons spreken zal. Open uw woord voor ons allen. Om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk.